Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
Welkom, deze week weer een aflevering in de serie Wij zijn Eindhoven Airport. We spraken al een Airport Operations Manager, we spraken al platformmedewerkers, maar deze keer is het de Flight Officer.
Fasten your seatbelts, hier zijn Sonet, Maud en Mark.
Ja, dat is weer verkeerd, hè?
Oh, dat is weer een blunder, hè?
Ik had hem klaargezet, dan gaan we opnieuw doen. Nou,
wat ging er mis dan?
Nou, ik heb namelijk voor iedere combinatie heb ik een jingletje laten maken.
Oh, oké.
En Sonair is er niet.
Oh, nee.
We zijn maar met
z'n ik hoorde wel Maud.
Ja.
Nee, dat klopt. Bijkomen. Kijk, we hebben ook deze.
Dames en heren, van harte welkom. Dit Hetzelfde. Is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
Ik zal het niet doen. Ik kan het er thuis ook gewoon onderknippen.
Nee.
Of gewoon zo laten. Maar laten we dan dit ook in zitten?
Ja.
Oh, we verliezen
ook wij hebben blunders.
Wij verliezen per week meer luisteraars.
Maar je laat hem nog wel even lekker af.
Fasten your seatbelts, hier zijn Maud en Mark.
Kijk.
Ja. Kijk.
Zie je?
Dat is de goeie.
Zo hebben we iedere combinatie. Nou ja, hartstikke leuk. Daar zijn we weer. Welkom, leuk dat je luistert. En dit is weer een aflevering in de serie Wij zijn Eindhoven Airport. En deze maand spreken wij de Flight Officer. En ik wil meteen vragen de Flight Officer zichzelf even voor te stellen.
Ja, goeiedag. Ik ben Ronnie Balk. Ik ben sinds 2,5 jaar Flight Officer bij Viggo hier op Eindhoven Airport. Eigenlijk begonnen als flight dispatcher, zoals de functie toen heette.
Ja, want dat zou meteen mijn eerste vraag zijn. Want ik ken dispatcher. Dat zijn ook een aantal, volgens mij, oud-studenten van ons.
Ja,
maar
zeker.
Wat is nu de flight officer?
Flight officer is eigenlijk iets uitgebreider ten opzichte van flight dispatcher. Flight dispatcher ging vooral als je voor het vliegtuig staat, over de rechterkant van het vliegtuig. Eigenlijk heel kort door de bocht vormen, instappen. De crew informeren, contact met de gate. Linkerkant van het vliegtuig, als je er recht voor staat, dat is natuurlijk bagageafhandeling met name. En dat werd voorheen gedaan door de voorman, maar die functie is gecombineerd. Dus de flight officer die bemoeit zich nu ook met het laden van de bagage.
Ja.
Checkt dat de juiste bagage aan boord gaat. Aantallen checkt hij. Maar hij marshalt het vliegtuig bijvoorbeeld ook binnen. Dus dat is ook uiteindelijk bij de functie gekomen. Dus de functie is iets uitgebreider en tegenwoordig noemen ze dat flight officer.
En was jij dan hiervoor voorman of was je dispatcher?
Ik was dispatcher.
Okay.
Dus voor mij is het bagagestukje erbij gekomen. De flight officer die wordt af en toe ook ingezet om bagage te laden.
Ja.
Op het moment dat dat effectief kan in de planning van een dag. Het is niet zo dat jij alleen maar flight officer bent in de zin van dat je continu met het vliegtuig afhandelt. Mm-hmm. Maar het kan ook best zijn dat jij een keer gewoon even je spierballen moet trainen en even wat koffers moet inladen.
Koffers, ja.
Precies. Dus om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de afhandeling rondom het vliegtuig smooth verloopt, dat is de belangrijkste functie. En veilig vooral ook.
Maar spring jij dan ook in, want je zegt inderdaad, soms moet ik dan laden en lossen en soms niet. Wat zijn dan echt jouw main core taken?
Mijn main core taak, nou ik kan je misschien even meenemen in het proces zoals dat gaat op het moment dat ik een vlucht. Wat ik natuurlijk als eerste doe is de computer opstarten om te kijken wat de specificaties van de vlucht zijn. En daar bedoel ik eigenlijk mee het aantal passagiers wat ik kan gaan van verwachten. Via welke gate gaan ze komen. Op welke VOP, vliegtuigopstelplaats, komt het vliegtuig. Dat is natuurlijk ook zeer belangrijk. Zijn er passagiers die zo direct van boord komen of die aan boord gaan die een beperking hebben qua mobiliteit? Want misschien moet er wel een lift worden ingeschakeld. Daar moet ik rekening mee houden natuurlijk, want dat kost gewoon extra tijd.
En waar kun je dit dan allemaal zien? Want hoe weet je dit?
Dat zie ik in de computer, in het flight officer hok, zal ik maar zeggen. dat klinkt misschien een beetje...
Nou, dat klinkt een beetje...
Maar het is best een gezellig hok.
Klinkt een beetje categorie summa-sauna.
Het is wel echt een gezellig hok en daar kan ik alle informatie in de computer vinden. Dus dat zijn de allerbelangrijkste dingen. Flight radar natuurlijk even kijken waar de kist hangt die binnenkomt, hoe lang ik ongeveer nog heb. Nou, verder heb ik een device waarop ik kan zien waar die kist gaat komen. Dus welke vliegtuigopstelplaats, de gate zoals ik al zei.
Onderbreken, word jij dan ingedeeld op een vlucht of kies je zelf de vlucht uit?
Nee, ik heb gewoon in mijn device ook mijn planning staan. Maar die planning is natuurlijk best wel onderhevig aan allerlei factoren. Hè, want het kan best zijn dat soms een kist uitloopt, waardoor je in de knel komt met je volgende taak, zoals dat dan heet. Maar dat is een taak van de platformcoördinator om ervoor te zorgen en dat in de gaten te houden dat allemaal smooth gaat verlopen. Ik beperk me gewoon van vlucht tot vlucht en ik ben met die vlucht bezig. En op het moment dat die vlucht klaar is, dan check ik van oké, wat moet ik nu gaan doen?
Ja.
En dat kan soms even een bakje koffie drinken zijn, maar dat kan ook best zijn dat ik van de ene VOP naar de andere moet, omdat daar mijn kist binnen 10 minuten aankomt.
Dus je planning verandert ook nog wel?
Ja, de planning die verandert continu, maar dat is natuurlijk inherent aan de luchtvaartwereld ook.
Ja, want je hebt dus geen vlucht toegewezen. Er komt wat binnen en je pakt gewoon waar jij dan tijd voor hebt.
Nee. Ik krijg echt een vlucht toegewezen. Okay. Ik heb een takenpakket in mijn device staan. Daar staat nu, jij hebt de vlucht uit Milaan. De Ryanair, okay, die komt op Sierra 4. Dat is jouw ding. Zorg ervoor dat je voorbereid bent.
Ja.
Dus dan ga ik kijken wat er op zit qua passagiers. Wat ik aan bagage kan verwachten. Want zijn het 10 koffers of zijn het 120 koffers? Ook zeer relevant natuurlijk qua laadtijd. Dus dat is wel belangrijk om dat goed in de gaten te houden. Nou, vervolgens ga ik, als ik daar tijd voor heb, nog even naar de gate. Om even te babbelen en even door te nemen van oké, ik zie dat wij 3 minder mobiele passagiers hebben, waarvan er 2 met de lift moeten. Ik geef straks even een seintje als de lift er is. Dan kunnen jullie ze naar buiten sturen. Want het is natuurlijk een beetje sneu om die mensen ook buiten te laten staan, al zeker als het koud is.
En hoeveel tijd heb je dan om dat allemaal te doen? Eén zo'n vlucht?
Nou, dat hangt een beetje af van de taken zoals ze zijn ingedeeld. Ik zeg al, soms dan vlieg je van de ene VOP naar de andere en heb je eigenlijk nauwelijks tijd om goed een vlucht voor te bereiden.
Ja.
Dan is het wel vaak zo dat de coördinator in mijn device al wat dingen zet die ik graag wil weten. Ik kan al enkele dingen terugzien, dat wel. Maar de specifieke informatie haal ik echt uit de computer vooraf. Dus soms dan word je ook wel eens verrast. Want het gebeurt ook wel eens dat er bijvoorbeeld geen liftpassagiers worden verwacht op een vlucht. Maar dan gaat de deur open en dan zegt de purser, ja, ik heb er eentje voor de lift. Maar dan is er dus nog geen lift geregeld.
Nee.
Dus dan weet je al van oké, hier gaat het wringen qua tijd. Want tijd is natuurlijk een belangrijk element in de luchtvaart. Het moet allemaal op tijd. We hebben een bepaalde omdraaitijd.
Ja, en wat daar bedoel ik vooral. Wat zijn die omdraaitijden? En verschilt dat nou per maatschappij of vlucht of bestemming?
Ja, zeker. Het verschilt. Ryanair is de snelste. Die moeten binnen 25 minuten omgedraaid zijn. Dus alles. Dus
en 25 minuten is dat touchdown startbaan of
nee,
blokken?
Nee, dat is op de blokken. En vanaf de blokken er weer onderuit. Dus dan hebben we 25 minuten de tijd om alles te realiseren.
Ja.
Wizz Air is, als je een A320 hebt, dan zit je op 30 minuten. En A321 op 35 minuten. Een Transavia is 40 of 45 minuten afhankelijk van het type vliegtuig. En dus ook het aantal passagiers. Dus dat zijn dingen die wij die we moeten nastreven. En in de luchtvaart is tijd belangrijk. Tijd is geld. En die kist moet gewoon op tijd weg. En het mooie is dat je dat ook wel met een team doet. En dat het heel belangrijk is dat alles gewoon gestroomlijnd verloopt. En dat iedereen exact zijn functie kent.
Ja, en wie dan wat doet, komen natuurlijk zo op. Maar dan weet je dus qua planning. Ik heb een bepaalde vlucht. Daar staat een kist zometeen. En daar moet ik dingen voor gaan doen. Wat dan? Dan ga je dus ook Marshall. Je gaat hem natuurlijk zelf fysiek binnenhalen.
Ja, nou ja, ik zeg al. Ik ga even een babbeltje maken met de gate. Vervolgens ga ik natuurlijk checken of het pad van de gate naar de VOP oké is. Want je hebt op Eindhoven Airport heel veel hekjes. Ze kunnen alle kanten op. En het pad moet uiteindelijk natuurlijk wel bij de goede VOP uitkomen, want ik wil geen passagiers voor Belgrado als ik een vlucht van Milaan heb.
Nee. Dus er zijn de looppaden?
De looppaden, ja precies. De looppaden, die moet ik checken inderdaad. Nou, vervolgens dan geef ik in mijn device ook aan. Ik heb in mijn device een hele checklist staan, waarin ik aangeef hoe laat ik bepaalde dingen heb gedaan of hoe laat bepaalde dingen zijn gedaan. Het pad gecheckt, zoals we dat noemen. Heb ik gedaan. Klik ik aan. Zien ze bij de gate ook. Oh, hij heeft het pad gecheckt. Als het nodig is, dan zouden de passagiers nu kunnen komen, want het pad staat goed.
Ja.
Op het moment dat ik dat nog niet heb aangegeven, kan het zijn dat de poortjes, het pad nog niet goed staat en dat ze dus naar een verkeerde VOP gaan. Wat soms ook nog wel eens gebeurt in geval een poortje een beetje open blijft staan of dat kan gebeuren. Nou, ik ben bij de VOP. Ik ga zorgen dat ik alle spullen bij elkaar heb. Dat wil zeggen trappen, dat die er staan. Dat ik een power stow heb voor de bagage uit te laden. Dat er een power unit staat.
Wat is een power stow? Moet je even uitleggen.
Een power stow is een band
waar
de bagage mee uit het vliegtuig wordt gehaald.
Maar is dit allemaal, moet jij dit allemaal regelen? Of wordt dit ook dan via een ander programma ingepland?
Nou,
of?
Ik heb nog 2 mensen daarbij die uiteindelijk ook op de VOP komen. Ook daarvoor moet ik zorgen dat ze er zijn. Over het algemeen weet iedereen zijn eigen taak, maar kan het soms door het uitlopen van vluchten ook nog wel een klein beetje achterblijven. Dus ik moet echt wel zorgen van oké, ik heb Harry en ik heb Pietje hier op mijn teamlijst staan. Kunnen jullie naar Sierra 7 komen, want de kist die hangt voor de baan en die staat binnen 5 minuten hier, moet die op de blokken. Dus dat allemaal coördineren is een taak van een flight officer. Ervoor zorgen dat het team compleet is, dat de spullen compleet zijn, dat de trappen eventueel al klaarstaan. Dat hoef ik niet allemaal alleen te doen, maar dat doen we met een team.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook mensen werken. Je hoeft niet te zeggen dat er een trap moet komen. Ze zien allemaal dat er een vlucht aankomt.
Ja.
Jij coördineert dat. Jij houdt contact. Jij maakt je checklist af.
Ja.
Maar iemand die daadwerkelijk de trap tegen het vliegtuig aanzet, ja, daar hoef je niet naast te gaan staan.
Daar moet ik in sommige gevallen naast gaan staan, omdat wij het altijd met z'n tweeën doen.
Ja.
Zodat het goed gaat. Hè.
Je hoeft niet alles. Je hoeft niet en te marshallen en de blokken eronder en de trap aan te sluiten.
Nee. Wij zijn in principe met drie man op het moment dat de kist aankomt.
Ja.
Dus ik ben de flight officer, ik marshal hem binnen. En dan hebben we nog twee mensen. Eentje die legt de blokken en de andere sluit de power aan voor het vliegtuig. En dan vervolgens gaan zij aan de slag ook met de trappen. Ik maak mijn walk-around rondje rond het vliegtuig om te kijken of ik externe schade zie. Het kan zijn dat er ooit misschien een vogel tegenaan is gevlogen. Of dat er deukjes zijn of dat er ergens iets loshangt. Laten we hopen van niet, maar het is een mogelijkheid.
Mm-hmm. Dus Let je dan echt op specifieke dingen?
Nou, ik loop volgens een bepaald rondje langs het vliegtuig. Ik kijk sowieso de neus, vervolgens de bij de deur. Omdat vaak schade ontstaat ook door trappen bij de deur. En dat kan gebeurd zijn op het moment dat de kist ergens anders wegging. Dus daar kijken we wel goed naar of deuk zijn. Langs de romp, de motor, of ik daar rare dingen in zie, de vleugeltips. Dus dat rondje. Ik maak vervolgens ook meteen de bagageluiken, die maak ik ook open. Kijk of dat er bagage in ligt en zo ja, in welke compartimenten de bagage ligt. En of de netten goed afgesloten waren. Want in principe, de netten die moeten gewoon helemaal dicht zijn op het moment dat ik hem openmaak. Als dat niet zo is, moet ik er even melding van maken bij de captain. Luister eens, jullie hebben gevlogen, maar de netten zaten niet goed dicht. Nou, vervolgens de andere twee die zetten de trap ertegen met een duimpje van ons. En ik ga naar boven, naar de purser en vraag of er bijzonderheden zijn. Ik weet natuurlijk in principe al van er zitten mensen op die minder mobiel zijn of niet. Als dat zo is, dan wordt dat vaak bevestigd. En dan zorg ik ervoor dat de lift meteen...
Jouw rondje dient natuurlijk een mooi dubbel doel eigenlijk. Kijk, tuurlijk controleer je ook de kist. Dat doet meestal natuurlijk een van de vliegers doen dat ook bij aankomst of net voor vertrek. Maar je kijkt natuurlijk ook, ja, wij gaan zo meteen zelf een trap aansluiten. Zit er al een deuk? Of,
precies.
Heb ik het risico dat het meteen tegen mij gezegd wordt, hallo?
Ja. En op het moment dat ik dat constateer, dan maak ik er ook meteen een foto van. En dan maak ik daar een rapport van. En dat gebeurt gelukkig maar zelden.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een soort van duct tape uit de vleugel loshing.
Als je vliegangst hebt, ik stap niet meer in. Nee.
Nee, maar weet je, maak je daar melding van.
Nou, ik heb eens in een kist gezeten dat er op de vleugel bij zo'n mangat, bij zo'n ovale gat, waar een klein schroefje los zat. En daar kwam een klein straaltje peut uit zo gedurende de vlucht.
Ja.
Maar wij zaten al boven de oceaan.
Ja. Ja,
dat is wel anders. Dat is niet voor dat luisteraars nou niet meer ingestappen.
Maar daar leed je wel op, dat soort dingen. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een Wizz Air-kist binnenkwam die met duct tape dicht was geplakt. Het tankluik bijvoorbeeld. Maar dat weet je, dan schrik je daar op dat moment van. Maar dan blijkt dat heel gebruikelijk te zijn. En dan de captain schrikt. Zolang de captain niet schrikt, is het prima. Maar er moet wel melding van gemaakt worden. Dat is belangrijk.
Ja, dat is in ieder geval. En wat is dan... Oh, sorry. De tijdsplanning. Want jij zegt inderdaad een checklist. Maar daar zit denk ik ook tijdsgebonden aan in elke taak.
Ja, absoluut. Want je moet volgens bepaalde checklistpunten afhandelen. En dat is eigenlijk ook wel een soort leidraad voor jezelf. Zodat je weet van dit
zijn... Er is een voorgeschreven tijd dat je over een taak mag doen.
De omdraaitijd, 25 minuten bij Ryanair...
Is opgedeeld.
Precies, is opgedeeld uit verschillende dingen.
Ja.
De gate moet op een bepaald tijdstip moet sluiten.
Ja.
Daar loopt het soms ook wel eens uit. Ik bedoel, als je passagiers hebt die geweigerd worden, dat kost extra tijd. Als er koffertjes extra gelabeld moeten worden, dan kost dat extra tijd. Dus wij proberen sowieso ook altijd zo snel mogelijk, en dat is natuurlijk nu ideaal met die overkapping, de mensen buiten te zetten, zodat de gate zijn werk al kan doen en al die mensen al kan...
Voorbereid is.
Ja, precies. Ja. Kan boorden, dat de passagiers in principe klaar zijn. De ideale situatie is dat de kist aankomt taxiën. En daarvoor zorg ik al dat de gate open gaat, zodat ze die hun werk al kunnen doen. En dat eigenlijk bijna alle passagiers al gewoon buiten staan, al ingecheckt zijn. En dat ik bijna de finals al zou kunnen hebben om een vlucht af te sluiten. Los van de bagage die dan natuurlijk nog geladen moet worden.
Ja,
ja, want op min 10 sluit de gate dan.
Ja.
Tenminste, dat weet ik uit mijn eigen ervaring.
Ja. Raden bedoel je of leg even uit?
Nee,
het is audio dit.
Ja.
Ja.
vanuit de vertrektijd. Hè? Ja. Wordt dan 10 minuten voor vertrek wordt de gate gesloten.
Ja.
Nou zeg je inderdaad, dan zetten we ze inderdaad al buiten. Maar ik weet vanuit de gate dat dat dan ook soms lastig is.
Ja,
sorry.
Qua weer bedoel je?
Nou, ook qua weer, maar ook komen dan wel eens passagiers aan. Ja, waarom mag ik dan niet meer mee? Hij is al gesloten, de passagiers staan nog buiten. Ja, ja. Daar heeft een reden.
Nou, weet je, je hebt ook wel soms wel situaties, een delay wil je niet. Hè? Je wil geen delay, want wat ik al aangaf, tijd is geld, zeker ook in de luchtvaart. Er is wel eens een situatie bijvoorbeeld dat een passagier geweigerd wordt en dat er bagage aan boord zit die er afgehaald moet worden. Op het moment dat de passagier geweigerd wordt, dan wordt de koffer uiteraard van boord gehaald. We willen never nooit dat een passagier niet meevliegt, maar zijn bagage wel. Gewoon puur uit veiligheidsoverwegingen. Dus wij krijgen dan van de gate door welk koffernummer wij eraf moeten halen, omdat die persoon geweigerd is. En soms zijn dat 2 koffers. Kijk, in zo'n geval, als dan de gate al gesloten zou zijn en jij moet die koffer toch nog gaan zoeken, en je hebt nog een speling van een aantal minuten, want je weet nooit hoe lang het duurt om zo'n koffer te zoeken. Dat kan, binnen een minuut kan die gevonden zijn, maar het kan ook best zijn dat het 5 minuten duurt op het moment dat jij gewoon 120 koffers daarin hebt zitten en je moet gaan zoeken.
Ja, en dan is het natuurlijk wel zo, als je nou zijn dit natuurlijk allemaal wel narrowbody vliegtuigen over het algemeen. Echte widebody met dubbele gangpaarden heb je natuurlijk vaak compartimenten. Daar gaan natuurlijk containers in met koffers. Hier wordt het natuurlijk los ingeladen.
Ja.
Dus ja, waar hier een koffer zit, weet je echt niet.
Nee, wij kunnen op de bingo sheet. De bingo sheet is een formulier waar alle labels op zitten, alle stickers. Van daar kunnen wij ongeveer wel inschatten waar die moet liggen. Zeker als die verdeeld is over 2 compartimenten.
Want dat zegt hoe laat die is binnengekomen, hoe laat die op de kar is beland en dus wanneer die is ingeladen.
En dan de omgekeerde volgorde in principe in het vliegtuig.
Ja.
Maar wat ik aan wil geven is dat op het moment dat wij dan nog een paar minuten nodig hebben om die koffer te zoeken en de gate zou officieel al moeten worden gesloten, terwijl iemand daar nog staat, dan kun je die persoon alsnog gewoon wel even doorlaten. Weet je, klantvriendelijkheid is ook wel van belang voor ons. Wij willen natuurlijk ook gewoon tevreden reizigers hebben.
Ja. Ja.
En op zo'n moment is het onzin om te zeggen van laat die mensen daar staan, terwijl jij nog een paar minuten bezig bent en de mensen ook nog moeten instappen omdat ze nog bij het vliegtuig staan te wachten. Ja. En in dat soort gevallen maken we wel een uitzondering. Maar in principe is gewoon gate dicht, is gate dicht. Ja. Dat is, maar in sommige gevallen kun je daar wel een uitzondering voor maken, omdat het proces dat toelaat op dat moment.
Ja, want jij doet dan inderdaad, je zegt de final en dan sluit ik hem af. Maar wat sluit je dan in principe af?
Op het moment dat ik de finals van de gate krijg, dan zie ik exact dus hoeveel passagiers er aan boord zijn, wat de verdeling is, mannen, vrouwen. En dan is het een beetje afhankelijk van welke luchtvaartmaatschappij je hebt. Maar laat ik dan nog even Ryanair erbij pakken. Dan ga ik vervolgens een formuliertje invullen voor de captain. Waarop staat hoeveel passagiers erin zitten, wat de verdeling is in het vliegtuig. Dus in welk gedeelte van het vliegtuig ze zitten. Of er misschien mensen jumpers op zitten. Dus mensen die meevliegen die van Ryanair zelf zijn. Die moet je weer anders stellen dan passagiers zelf. Ik ga aangeven van oké, we hebben zoveel koffers geladen in hold 1 en zoveel in hold 2. Dat is zoveel kilogram. Ik heb nog wat gatebags gekregen van passagiers bij het vliegtuig zelf.
De hold zijn de laadruimtes?
Hold zijn, ja, precies.
En wat is een gateback?
Een gateback is een koffer bijvoorbeeld. Iemand die geen priority heeft geboekt bij Ryanair. En die toch met zijn koffertje aankomt bij de gate. En dan vervolgens zegt van ja, die wil ik meenemen. Maar die is dan te groot. En die moet dan uiteindelijk alsnog in het ruim. Die wordt dan gelabeld met een geel label. Dus mijn ogen zijn ook getriggerd op gele labels bij Ryanair. Oké, daar komt een geel label aan.
Dat is bij
dus,
iedereen, de labels.
Precies.
Ik kan me nog herinneren dat ik dan aan het werk was en dan gewoon in mijn vrije tijd liep. En dat ik dan inderdaad mensen zag, oh shit, ze hebben 2 stuks handbagage. Dan moet een label omheen. Dus dat kan die label al gewoon te zoeken uit.
Ja, en ik moet zeggen, voordat ik hier kwam werken en hier deze vluchten meemaakte en onze studenten hier op stage had, vloog ik natuurlijk bij de luchtmacht zelf. Daar kon je meenemen wat je wilde. Ook al mee terug. Maar gaan we het daar niet over hebben. Als wij dan gepositioned werden, of ik ging met de KLM of met Emirates op en neer ergens heen. Ja, het labelen van bagage had ik, voordat ik hier kwam werken, nog nooit gezien. En ook wat studenten dus op het vliegveld doen met mensen, dus een label uitdelen en om de koffer gooien. Heb ik nog nooit gehad.
Nou, vroeger hadden we de doos. Ik weet niet of
de doos?
Ja, de doos. Ryanair had zo'n kartonnen doos.
Oh, dan moest hij het inpassen.
En dan moest het inpassen.
Dat is wat nu de Sizer is.
De Sizer, ja, dat was de voorman op de Sizer. Oh. Ja.
Maar ja, goed, dan moeten mensen dus betalen voor het feit dat ze geen priority hebben geboekt en die koffer alsnog mee moet. En dat begrijpen ze niet altijd. En zeker niet op het moment dat ze die koffer dan af moeten geven bij mij. Of bij een van mijn collega's.
Nou, die, en jij bent er ook niet bij gebaat om daar een hele discussie bij de gate te hebben. Want jij wil ook gewoon verder.
Nou, precies. Nee. En ook niet met die passagiers. En weet je, er zijn er altijd die de discussie aan willen gaan. Natuurlijk, maar ik heb daar ook niet zo heel veel tijd voor. Want ik moet door. Ik heb mijn checklist. En ik moet zorgen dat de passagiers op 25 zijn ingestapt, bij wijze van spreken. Ja. En dat is ook een taak natuurlijk van de crew zelf. Die moeten ook zorgen dat het allemaal doorgaat. En het gebeurt ook wel eens dat er eentje tussendoor slipt. Die we niet zien. Die heel handig een jasje over het koffertje heen hangt. En weet je, je gaat ook niet tegen iedereen zeggen.
Wil
je
even mensen?
Ja, wil je even dat je, irritant was het altijd.
Wil je even je jasje van je koffer halen? Want die heb je gewoon. Maar dat zijn mensen die vaker vliegen. Die snappen het, weet je.
En ook de labels eraf trekken buiten.
Ja, dat kan
die dan
ook.
Waar je een heel stampij mee hebt gemaakt bij de gate. En dan gaat het dan toch. En dan moet je toch weer contact opnemen met de flight officer. Ja, er komt dadelijk toch een passagier.
Het gaat alleen natuurlijk of om betalen. Of om, kan ik het wel of niet bij me houden?
Ja.
Nou, ik moet wel zeggen, de meeste mensen die begrijpen het uiteindelijk wel. En het komt goed. Maar er zitten altijd gevallen ertussen waar je echt even mee in discussie moet.
Wanneer begin je nou mee boarden? Besluit je dat zelf? Is het een overleg met een purser, met een captain, met een...
Dat gebeurt in overleg met de captain en purser natuurlijk in dit geval. Dat is een beetje afhankelijk wat ze zelf willen. Soms dan komt een vliegtuig ook wel eens te vroeg. Dat is ook wel eens lekker, want dan heb je dus in principe wel wat extra tijd. Die 25 minuten die geldt dan namelijk niet. Op het moment dat een vliegtuig bijvoorbeeld om 12 uur op de blokken zou moeten staan...
Ja.
Dan zou die dus om 25 weer weg moeten zijn van de blokken af. Maar als die om 10:50 komt, dan denk ik yes... Fijn. Okay, we hebben even wat extra ruimte. Ja. Maar dat kan soms ook wel weer eens voor een conflict situatie zorgen met je vorige taak, omdat die te vroeg is. Dus dat zijn allemaal dingen die heel erg variabel zijn.
Of als je toch 15 minuten aanhoudt, is het weer voordeel bij de volgende.
Goed, de gate die gaat natuurlijk pas dicht op min 10. Ja. Dus die blijft in principe open blijven.
Ja.
En het is...
Of je moet zo'n geluk hebben dat alle passagiers er echt...
Maar daar heb je eigenlijk never nooit. Er is er altijd eentje nog.
Ja.
Er is er altijd één die toch uiteindelijk nog net op de valreep aankomt. Dat je denkt van, oh wat fijn, we zijn lekker vroeg met z'n allen. Maar er is er nog één en dat is prima, toch, dat mag ook.
Maar dat blijft toch fascinerend wat dat nou toch in... Hoe komt dat nou toch? Hè? Want ik bedoel, als ik toch... Sowieso, je komt uit het vak, dus je snapt dat ook. Maar als wij toch moeten reizen, ook met mijn gezin, met inderdaad de stress met, oh, staat strijkhuis eruit, de paspoorten bij ons, staat ik in file, zijn we op tijd, hebben we een broodje bij je, hoe laat zijn we, heb jij de tickets? Hoe ver is het nog? Heb jij de telefoon, heb je moeder gebeld? Al dat soort ellende, dan weet je, om dan toch net, er zijn natuurlijk altijd mensen die net te laat zijn.
Ja,
dat is natuurlijk met afspraak en werk ook.
Op de grond kan er wel heel veel gebeuren wat voor vertraging kan zorgen.
Dus als je bent met z'n allen natuurlijk verantwoordelijk, of tenminste, van, het is een soort domino D-day. Met, als er natuurlijk één steentje omvalt of één steentje tussenuit staat, dan stopt een heel proces.
Ja, kijk, en de taak van de flight officer is ook wel om dat al misschien vooraf een beetje in te zien waar de problemen kunnen zijn. Kijk, op het moment dat er een piek is qua vliegtuigen die binnenkomen, wat soms wel eens kan gebeuren. Dan kan het zijn dat de tankdienst bijvoorbeeld het hard te halen heeft. Omdat ze maar een beperkte inzet hebben qua wagens. Dus dan kan het zijn dat de fuel wat later komt. Nou, op het moment dat jij dat vooraf al weet of dat je daar inzicht in hebt, dan kun je de captain daar in ieder geval al over informeren. De captain die wordt graag goed geïnformeerd en dat is logisch, want die wil ook op tijd
inschatten,
weg. Ja, precies. Die wil inderdaad kijken hoe of het allemaal gaat lukken zoals hij zelf in gedachten heeft. Dus als je mensen voorziet van informatie, dat wordt al heel erg gewaardeerd. En dat is ook gewoon heel belangrijk. Communicatie is het allerbelangrijkste. Dat zullen jullie kunnen beamen, neem ik aan. Maar goede communicatie en vooral ook de juiste communicatie, daar gaat het gewoon om.
Ja, maar jullie zijn natuurlijk ook wel het eindstation voordat de passagiers daadwerkelijk in het vliegtuig en overgedragen worden aan de crew.
Ja.
Van de airport ben jij natuurlijk de laatste.
Ja, ben jij de laatste?
Ja, in principe wel. Ja, klopt. En dat vind ik ook leuk, weet je. Ik denk dat de mensen bij de gate dat ook wel hebben. Op het moment dat jij je werk met een glimlach kunt doen, dan krijg je van de passagiers vaak ook wel een glimlach terug. En dan dat werkt ook. En als je een geintje kunt maken met passagiers, dan weet je ook, oké, ze zijn op hun gemak. Ze zijn tevreden. En natuurlijk kun je niet altijd iedereen tevreden houden. Ik haalde net al even het koffergevalletje aan, bij wijze van spreken. Er zijn altijd mensen die een discussie aan willen gaan. Maar ik denk, als ik zo om me heen kijk, als jij je werk met veel plezier doet en met een glimlach doet, dan krijg je ook een glimlach van mensen terug. En dan nemen ze ook heel veel van je aan.
Ja. Nou, het zorgt denk ik echt voor een kick ook. Dat je denkt van, oh, heb ik toch weer een mooie flik.
Nou, zeker. En dat weet je wat ik al aangeef. Dat doe je niet alleen, dat doe je met een team.
Ja, maar dat zit ook in iedere baan, denk ik wel. Maar ik vond dat in de luchtvaart, bij de luchtmacht ook wel en hier ook. Omdat je dus, het zijn de grote, het heeft een enorme omvang. Ja. Weet je, er zijn 189 passagiers een beetje aan je overgeleverd. Hè?
Ja.
En dat, als dat dan dus lukt met zo'n heel groot vliegtuig en al die dingen komen bij elkaar. Ik denk, ja, dat vond ik ook altijd wel een kick. Dat is wel
en de tijdsdruk.
Ja,
dat want het draait natuurlijk gewoon echt allemaal om tijd. Tijd en veiligheid, dat zijn gewoon de belangrijkste dingen. En daarnaast wil je ook klantvriendelijk zijn, weet je. Als passagiers uitstappen. Ik kan mezelf namelijk heel goed voorstellen, als ik uit zou stappen, ik zou voor de eerste keer vliegen of voor de tweede keer vliegen. En ik ben met mijn gezinnetje, dan vind ik het waanzinnig leuk om even een fotootje te maken bij het vliegtuig nog. Ja. Maar dat komt voor ons niet altijd uit.
Nee.
Want door. Want we moeten, maar weet je, je probeert daar toch altijd een beetje op de een of andere manier in te schipperen. En dat komt ook altijd goed. En vooral als je het met een glimlach doet en die mensen eventueel nog even helpt met een fotootje, dat je het even snel doet, weet je wel. Ja. Dan is het gewoon goed. En dan komt het allemaal op zijn pootjes terecht qua tijd.
Ja. Wat is nou je meest bijzondere dag waarvan je zegt, nou, dat was echt misschien de grootste kick. Of dat je van tevoren dacht, oftewel die liep, jeetje, dit is echt de grootste hel tot nu toe. Maar achteraf dat je denkt, potverdomme, dat hebben we toch gefixt.
Nou ja, ik denk bijna elke dag. Want elke dag is elke dag is gewoon een verrassing. Daar kan ik echt van, daar kan ik keihard beweren gewoon. Ja. Je weet gewoon niet wat er
en
gaat
geen
gebeuren.
Keiharde tegenslagen, maar gewoon toch wel een uitdaging.
Een uitdaging, altijd een uitdaging, ja. En wat ik al aangeef, met een team, als je een team bent van mensen die het vaak doen, en dan merk je ook gewoon dat je elkaar aanvoelt en dat het gewoon één gestroomlijnde operatie is. En ja, natuurlijk, er zijn altijd dingen, weet je wel, die je meemaakt. Ik heb wel eens meegemaakt dat dat er een man naar me toe kwam. De vlucht die was eigenlijk afgesloten. Ik had de finals van de gate, dus ik ging bij de captain de papieren inleveren. En de last minute change, zoals dat heet. Dus als er nog afwijkingen zijn ten opzichte van het load sheet, dus een passagier meer of minder, als die er zijn, even doorgeven. En toen kwam er een man naar me toe, die zegt, mevrouw is weg.
Ben
mevrouw kwijt. Weg? Ja, ik zeg, maar bent u wel met die mevrouw, met uw vrouw in het vliegtuig? Ja, ik ben met mevrouw in het vliegtuig gestapt. Ik zeg, nou, dan moet ze toch echt aan boord zijn.
Zat ze in het ruim?
Nou ja, weet je, ja, dan ga je. Nee, de wc's die waren allemaal leeg. Uiteindelijk hebben we nog een keer een headcount laten doen door de purser. Om te checken of er weer inderdaad de passagiers die ik ook op mijn ding had staan aan boord. Ja, ze zaten er allemaal aan. Nou, die man die was echt totaal in paniek. 4 keer het vliegtuig doorgelopen. Ik uiteindelijk mijn collega op de VOP naast mij. Er stond ook een weer zeer. Ja, je weet het nooit hoe het loopt soms. Van, ik zei, nou, wil jij ook even een headcount doen? Want dit en dit is het verhaal. Nou ja, ook daar klopte het gewoon. Dus ja, ze moest aan boord zitten. En toen bleek ze uiteindelijk, toen hij naar de wc was gegaan, is ze om een of andere hele duistere reden, is ze totaal ergens anders gaan zitten. Ik weet ook niet hoe het huwelijk was met die twee.
Zij dacht, dit is mijn kans, ik ben weg hier.
Maar ze bleek heel ergens anders te gaan zitten. Het vliegtuig zat ook helemaal niet vol. En ze was in slaap gevallen, want we hebben ze ook nog 3 keer om laten roepen door de purser. Ding dong, mevrouw Huppeldepup, zit u aan boord? Nou, geen reactie. Dus een beetje medelijden aan het krijgen zelfs met die man.
Dus die is in 10 minuten in slaap gevallen.
Ja, gewoon echt totaal van de wereld. En ergens anders, hing ook helemaal onderuit zo. Dus werd ook niet direct gezien op het moment dat je over alle koppen heen keek. Uiteindelijk, ze was gevonden gelukkig, dus het is goed gekomen. Maar ja, allerlei soorten dingen. Die je mee, dit zijn grappige dingen. Je hebt natuurlijk ook minder grappen. Je hebt ook wel eens lastige passagiers aan boord. Of passagiers die aan boord hebben zitten roken, die van boord moeten, wat niet leuk is.
En wat doe jij er dan mee? Wat is dan jouw rol?
Nou ja, ik sta natuurlijk in eerste instantie in de frontlinie. Op het moment dat passagiers echt lastig worden, dan kan ik natuurlijk een beroep doen op de security. En ook zeker, de security wordt over het algemeen daar wel meteen al bijgehaald. Maar in het ergste geval de Mars of C als het nodig is.
Ja. Staan die sowieso al bij elke kist of moet je die echt oproepen?
Die moet je echt oproepen. Security die loopt wel gewoon vaak over het platform. Dus die zijn er vrij snel. Mars of C die zit natuurlijk veel bij de douane. Ja. En die moet je echt wel inschakelen. Maar dan moet het wel heel erg zijn, willen die uiteindelijk. En weet je,
echt nodig is.
Ja, het is eigenlijk gelukkig bijna nooit nodig. Ik denk dat het ook vaak van afhangt hoe je jezelf opstelt, sowieso.
We hadden het er met de Airport Operations Manager natuurlijk ook over. Maar als er nu bijvoorbeeld een medisch geval van boord gehaald moet worden, dan moet zo'n ambu komen. Wat doe jij dan? Hoe faciliteer jij dat op de VOP?
Nou, ik krijg in ieder geval door dat er een ambulance aankomt. En wij zorgen er met onze collega's allemaal voor dat alle poorten die uiteindelijk naar het vliegtuig leiden.
In principe roep jij niks op. Dat heeft de captain vaak al aangegeven.
De captain heeft al aangegeven. Die hangt dan waarschijnlijk voor de baan. Of die hangt, weet ik ergens. Er is een medisch noodgeval. Ja. Dan ben ik ervan op de hoogte dat er inderdaad een ambulance aankomt. En nou, wat ik in ieder geval als eerste doe, is natuurlijk zo snel mogelijk die trap er tegenaan zetten. En even informeren bij de purser waar die betreffende persoon zit, als we dat nog niet weten. En ervoor te zorgen dat de ambulancemedewerkers naar boven kunnen om eventueel te handelen als dat nodig is.
Dus de tijd misschien een lift als iemand er plat af moet of wat?
Ja, die wordt in ieder geval ook altijd stand-by gezet. Ja. Maar het belangrijkste is dat zo snel mogelijk de ambulancebroeders naar boven kunnen om te checken wat er precies aan de hand is. En vaak heeft de captain al wel een indicatie gegeven. En gelukkig valt het 9 van de 10 keer mee. Ja.
Laat je dan passagiers zitten of gaan die dan ook af?
Nou ja, dat ligt er een beetje aan wat de captain zelf wil en hoe ernstig de situatie is. De captain is natuurlijk uiteindelijk de baas. Ja. Medische noodzaak is medische noodzaak. Dat is prio 1. Dus daar moet uiteindelijk gewoon eerst naar gekeken worden. En dan is het in sommige gevallen handiger om de passagiers even te laten zitten. Zodat de ambulancebroeders ook maar al snel naar de betreffende persoon kunnen gaan.
Ja, als de uitstap natuurlijk aan de gang is en ze moeten naar binnen. Dat is niet
dat werkt niet. Nee, dat is heel onhandig tegen de stroom in.
Ja. Hey, en je hebt het altijd mooi over een team.
Ja.
Waar bestaat jouw team uit?
Mijn team bestaat, tenminste als ik het even puur heb over de VOP, bestaat uit, wat ik al aangeef, twee jongens van het platform. Eentje die legt de blokken. Laat ik het even iets uitgebreider beschrijven. Mijn taak is flight officer. Dan heb je ook nog altijd een driver arrival, zoals dat heet. En je hebt een loader. Een driver arrival is degene die eigenlijk ervoor zorgt dat de bagage van boord wordt gehaald. En die dus uiteindelijk de bagage ook naar de band brengt waar de passagiers het krijgen. Maar voordat hij gaat uitladen, helpt hij bij het op de blokken zetten van het vliegtuig. Dus die legt de blokken neer, sluit de power aan. En dat geldt eigenlijk ook voor de loader. De loader is degene die in het ruim zit en die dus de koffers op de powerstow op de band legt, zodat ze uiteindelijk op de car komen. Die twee mensen, die vergezellen mij bij het op de blokken zetten van het vliegtuig. Ik marshal binnen, die personen die zetten hem op de blokken, zetten de trapper erbij. Dus dat is eigenlijk een team. En vervolgens, die driver arrival gaat die koffers wegbrengen. En dan komt daarna de driver departure. Die heeft dus de koffers die het vliegtuig in moeten. Die gaat ze inladen onder op de band. Die loader blijft in het ruim. En die laat ze vervolgens weer in het ruim. Dus het team bestaat eigenlijk uit 3 mensen. Ja, dan heb je daarnaast natuurlijk de medewerkers van de gate nog. Die hun werk doen. Je hebt eventueel een liftbestuurder. Op het moment dat je mensen aan boord hebt die met de lift aan boord moeten. Je hebt degene van de fuel truck die moet tanken. Dat is eigenlijk zijn een beetje de mensen die. En dan heb je ook vaak nog begeleiders, PRM-begeleiders. Dus dat
zijn onze studenten, denk ik. Want daar kom je ook mee in contact.
Ja, daar kom ik zeker mee in contact. En dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk. Want je ziet in sommige gevallen ook zeker echt wel dat mensen een soort passie uitstralen. En dan zie je het vuur in de ogen en denken ze. Wow, wat een vette wereld is dit. Ja. En dat is natuurlijk ook. Kijk, ik bedoel, een schoollokaal is een schoollokaal. Al ademt het hier al aardig wat praktijk uit, vind ik. Maar op het moment dat je aan de andere kant op het platform staat.
Ja, rond zo'n vliegtuig springen.
Het is zo. Ja, weet je, het is gewoon een super fascinerende wereld. En ik kan me heel goed voorstellen dat je komt daar normaal gesproken niet. Nee. En in dit geval, als student zijnde, kom je daar ook wel. En voor ons zijn dat ook echt steun en toeverlaat voor dat soort dingen. Want het is heel belangrijk dat met name ook mensen in rolstoelen, hè, dat die ook zo snel mogelijk gewoon naar binnen worden gebracht, begeleid worden. Die vinden die persoonlijke begeleiding ook fijn. Daar hebben wij eigenlijk nauwelijks tijd voor. Dus het is heel fijn dat wij die ondersteuning krijgen op die gebieden.
Ja, en dat vinden zij ook, want ze komen altijd met de wildste verhalen weer terug. Oh ja, gisteren is weer vertraging en er allemaal. Er was een dronken passagier.
Ja, er zijn toch ook wel oud-studenten die dispatcher zijn of zijn geweest.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er diverse zijn die inderdaad op Summa hebben gezeten hier zo. Ja. Klopt, ja. Ja,
ja. Dus daar is de, maar in, waar ik ook niet. Of wil jij hetzelfde
vragen? Nee, ga je gang. Het is jouw podcast.
Oh, nee.
Ik haal even koffie.
Nee, wat ik nieuwsgierig ben. Wat heb jij hiervoor allemaal gedaan? Of hoe ben je hier gekomen?
Niet normaal, wat ik net vragen.
Oh, was toevallig. Jinx.
Oh, meid. Is
heb je hiervoor allemaal gedaan? Nou, dan ga je misschien wel schrikken. Of niet van schrikken, maar dat is misschien heel raar. Maar ik heb altijd radioprogramma's gepresenteerd.
Nou, ik vond je al lekker klinken.
Oh, nou, dank je. Ja, ik jou trouwens ook. Heb je wat te doen? Nee, maar ik heb altijd radioprogramma's. Dat doe ik overigens nog steeds.
Ik wou zeggen, nog steeds toch?
Ja, nog steeds doe ik dat.
Ik vond het wel spannend. Ik denk, oh shit, een radio-dj. Ik denk, ja, dat vind ik wel spannend.
Nou, ik vind dit eigenlijk wel spannend ook. Want ik normaal gesproken stel ik de vragen.
Ja, jij wilde net al aan mijn schuifje zitten.
Ja, ik vind het zo leuk.
Dat mag zo nog wel.
Ik hou ervan.
Want waar zit jij dan nou nog bij de radio?
Ik doe nu bij Omroep Brabant een programma. Tenminste van maandag tot donderdag van 4 tot 7 s'avonds in de avondspits. En dat doe ik eigenlijk sinds juli van dit jaar vast. Daarvoor zat ik in het weekend en werkte ik nog wat meer uren bij Vigo. Nu het aantal uren bij Vigo is iets minder. Dus nu zit ik vooral op vrijdag, zaterdag en zondag bij Vigo, daar waar ik ruimte heb.
Oh, het is niet dat je hier nog staat te flight officer en dat je dan een uur later op de radio zit.
Soms wel. Als het echt de nood heel hoog is. Ja. Wat soms wel eens kan gebeuren. Zeker in coronatijd. Hè, krijg je vaak last minute afmeldingen nog. En als het echt nodig is, dan ben ik er zeker. Dan met alle plezier. Alleen ik moet natuurlijk ook daar wel een goede balans in zien te vinden. Maar als het echt noodzaak is, prima. Ja. En dat is ook wel leuk, want het zijn twee totaal verschillende werelden. Het fijne van dit, kijk, radio is fantastisch leuk, is mooi, is prachtig, onderhoudend. Maar je zit binnen. En hier loop je lekker buiten. En daar vind ik echt zo'n ongelooflijk pluspunt.
Ah, ik zie wel in planning, in tijdsdruk, in urgentie zie ik wel een parallel.
Nou, absoluut.
Het
zeker.
Moet nu gebeuren. Ja, want als je de schuif open gaat, moet je ook in de radio aan de gang.
Ja, je moet aan de gang. Je moet zorgen dat je je zaken op orde hebt. Dat je goed voorbereid bent op datgene wat gaat komen. Je hebt 5-6 schermen voor je neus waar alle informatie op binnenkomt. Dus je moet heel snel kunnen schakelen. Ja. En dat is inderdaad ook wel iets wat hier van je verwacht wordt. En je vooral ook niet gek laten maken. En je eigen plan trekken. En vooral gewoon goed weten waar je mee bezig bent. Overzicht houden. Dat geldt voor een radio-uitzending hetzelfde. Dus wat dat betreft zijn er inderdaad parallellen. Maar aan de andere kant ook wel weer twee totaal verschillende werelden. Want ik zeg al, hier ben je gewoon op een hele andere manier bezig dan bij de radio. Ja. En dan maak je het ook wel leuk.
Maar goed, radio. Maar daarvoor dan? Of hoe ben je dan in de luchtvaart gerold?
Nou, ik heb altijd wel een fascinatie gehad voor luchtvaart. Dat is eigenlijk al begonnen toen mijn vader vroeger vanaf Welschap nog... Ja. Voor Philips met een F-27 Fokker naar Hamburg vloog. En naar Londen, weet ik wat allemaal.
Toen de kacheltjes naar buiten stonden?
Nou, toen ik...
Goed, krijgen we die weer. De kadalto met de straalkachel.
Een houten keetje moest die uiteindelijk geboord worden. Kan ik me nog goed herinneren.
Hij zegt dat ook.
Ja, dat is echt. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. En dat
sentiment heeft iedereen. Dat is heel grappig.
Dat is voor jou ook herkenbaar. Dus
Nee, zo oud ben ik nou ook
niet. Nee, maar misschien van via.
Jawel.
Nee, maar ken jij Ronnie? Heb je nog met Ronnie geweest?
Nee, ik heb dat niet. Nee. Ronnie werkt 2 jaar.
Oh ja, shit, dat is waar.
Ik werk hier 5 jaar. Okay. Dus, ja. Hi, ik ben Maud. Ik ben jouw collega.
Maar weet je, daar is mijn passie wel een beetje ontstaan voor de luchtvaart. Ik heb daarna ook wel een passie gekregen voor de militaire luchtvaart. Vind ik ook fantastisch vet. Eigenlijk stiekem misschien toch wel een beetje piloot willen worden. Vroeger altijd naar de keuring geweest. Maar hooikoorts en dus snel naar buiten weer toen. Toen werd dat nog uiteindelijk niet te doen. Ja, dat ging echt helemaal nergens over. Maar goed, jammer. Ik ben in militaire dienst gegaan uiteindelijk toen de dienstplicht nog bestond. Ik ben terechtgekomen op vliegbasis Volkel bij het 312 squadron waar ik bewapeningsmonteur was. Nou ja, goed, een betere plek als dienstplichtige kun je niet wensen. Was echt fantastisch. Nou, daar is het nog meer getriggerd. En toen dacht ik uiteindelijk ook, weet je, het vliegveld in mijn achtertuin. Want zo is het eigenlijk gewoon bijna. Ik woon in Veldhoven, dus ik woon om de hoek. Als ik uit het keukenraam kijk, dan zie ik de kisten opstijgen. Want ja, zo
jij
is
ruikt
het echt.
Thuis ook, Peut.
Nou, dan nog net niet. Dat vind ik zo lekker. Ik vind het zo lekker ruiken.
Ja, vind ik ook.
Echt, maar dat is misschien ook wel een afwijking, dat weet ik niet. Maar ik vind het echt lekker ruiken. Ja. En ik denk, weet je, dat vliegveld, dat trekt mij op de een of andere manier altijd. En toen waren er op een gegeven moment mogelijkheden. En dan ben ik ook ingesprongen. En ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik vind het zo'n leuk werk, echt. En ik kan het iedereen van harte aanbevelen.
Dus als het nou gaat om de vraag, hoe word je nou flight officer? Ja, er is dus niet een... Je hebt een heel gek pad eigenlijk.
Nou, ik ben wel benieuwd. Wat heb je gestudeerd?
Ik heb MTS elektronica en data en telecommunicatie heb ik gehad.
Oh, heel iets anders.
Heb ik nooit iets meegedaan. Nee. Nooit. Want ik ben eigenlijk daarna meteen in de radio terechtgekomen, omdat ik die passie toen al had. En vervolgens... weet je, ik ben wel van mening, op het moment dat je dingen wil, dan lukt dat vaak ook wel. Als je echt volle bak er gewoon voor gaat. Nou, ik had hier ook echt wel mijn zinnen opgezet. En ik had totaal geen luchtvaartopleiding, helemaal niet. Maar wel kennis van luchtvaart in het algemeen. En ik heb ook heel veel moeten leren in het begin. Want voor mij was het echt wel... weet je, er komt zoveel informatie op je af. Datgene wat studenten hier in al die jaren bijgespijkerd krijgen. Voor een deel moest ik dat natuurlijk zelf ook allemaal opnemen. En de luchtvaart is natuurlijk ook wel onderhevig aan allerlei veranderende regels. Hè. De procedures die veranderen continu. Ook daarvan moet je op de hoogte blijven. Dus in het begin was het voor mij heel veel informatie.
Ja,
maar op een gegeven moment krijg je dan plekje. En als je daar goed in je vel zit en je vindt het leuk, dan komt het allemaal goed. En
kan je dingen doen.
Ja, dan leer je dat eigenlijk ook onderstand gewoon.
Zoeken ze nog momenteel eigenlijk?
Ik denk dat altijd mensen welkom zijn, ja. En weet je, ik zou ook iedereen van harte aan willen bevelen om het... Als er enigszins een klein waakvlammetje is op het gebied van luchtvaart, om daar toch eens even te gaan kijken. Want ik weet zeker dat die binnen no time ontploft, dat die gaat branden volle bak. Als je daar bent. Het is zo'n fascinerende wereld. En ja, persoonlijk vind ik hou heel erg van hectiek. Ik vind hectiek fantastisch. En ook vooral het onvoorspelbare. Nou, dat krijg je daar.
Ja.
En zorg er gewoon voor dat... als je overzicht kunt houden in bepaalde situaties, Dat is heel belangrijk. Als je het goed in je kopje op een rijtje hebt qua rekenen en dat soort dingen.
Je moet dus goed kunnen rekenen.
Nou, dat is wel handig.
Dus ja, Moutje kunt niet rekenen. Nee. Nou, ik trouwens ook niet.
Nee, ik wou net zeggen, zit hij mij over schut te zetten.
En je hebt natuurlijk ook rekenmachientjes tegenwoordig. Ja. Dus die hebben al lange tijd. Daar kun je gebruik van maken. Maar het is wel handig als je gewoon snel kunt schakelen bepaalde dingen. En dat leer je ook gewoon allemaal wel.
Hey, maar het is geen 9 tot 5 baan, denk ik.
Nee, en dat vind ik ook heel erg voordelig.
Nee, dat komt in jouw geval natuurlijk ontzettend goed uit.
Ik vind, weet je, sommige mensen die hebben een hekel aan onregelmatige diensten. En nou, daar moet je niet in de luchtvaart zijn. Ik vind het een voordeel. Ik vind het echt zo fijn dat je op een gegeven moment ook gewoon kunt zeggen. Kijk, vanmiddag moet ik om 14:15 beginnen. Het is zo fijn dat je dan de ochtend voor jezelf hebt en kunt gaan sporten. Of dat je een keer de avond thuis bent en... Ja, ik vind het biedt juist veel meer mogelijkheden.
Waarvoor oefent je dat zelf dan, dat je juist die vraag stelt?
Nou ja, ik ben altijd heel nieuwsgierig, want ik ging altijd tot de gate en ik kende de dispatchers destijds toen nog wel. Uh-huh. Maar wat nou eigenlijk precies, en nou is het heel veel veranderd hoor ik inderdaad, maar wat ze dan allemaal deden.
Nee, maar vooral als je kijkt naar die diensten. Weet je, ik vind vooral dat het wordt tegenwoordig veel meer vloeibaarder overal, want wat is nou nog een 9-to-5 job? Wat stopt nou echt?
Het onderwijs.
Nou nee, hoezo?
Ja,
dat stopt na 5 uur?
Ja, maar de lessen wel.
Nee, oké. Okay. Kijk, de showtime die ik hier moet hebben met studenten, zeg maar, dat is van tussen 9 en 5. Maar ik bedoel, alles daaromheen, met wat wij nog allemaal doen. We zijn nou op pad geweest. We hebben 27 januari maken wij de 100ste.
De 100ste afleveren.
Voor take-off. Zo, de 100ste aflevering. Nou ja, de gemiddelde podcast stopt na 7 afleveringen. Dus ik
vind het lekker bezig.
Tamelijk bijzonder. Daar gaan we op bijzondere locatie doen. Dus ben je dan toch een dag voor op pad.
Ja.
Daar heb je gesprekken voor. We hebben daar samen voorbereidingen voor. We moeten draaiboekjes maken. Ook je lesvoorbereiding. Maar ja, kijk wat onze studenten doen. Is ook aan bepaalde tijden gebonden. Maar als je nu ziet ook openingstijden winkels. Nu even niet. Maar normaal gesproken. Ja, wat is nou nog 9-to-5 bijna? Ja,
bijna nergens.
Maar ja, ik vond onregelmatig werken vond ik wel echt heel fijn.
Ja, ik ook.
Ik ook.
Vrij zijn wanneer een ander niet vrij is.
Al moet ik wel zeggen, als ik de ochtenddienst had gehad, dan was ik soms wel echt helemaal de weg kwijt. Ja, als ik gewoon om 4:30 moest beginnen, bijvoorbeeld.
Ja.
Want dan gaan de check-in balies open.
Ja.
En dan moest je tot 12:30. Ja, dan was je daarna wel echt redelijk de weg kwijt. Ja. Want dan begon
ik
je
vind
al...
het heerlijk, de ochtenddiensten.
Ik begon dan aan een friet speciaal en dan ging daarna naar bed. Ja,
maar dat is dan ook
gewoon
je ritme. Ik heb met het vliegen ook wel eens ochtends om 5:00 McDonald's zitten eten.
Ja.
Maar ik heb ook in de tijd dat ik in de horeca zat, dat je om 6:00 bij de luchtmacht ook nog, bijvoorbeeld heb ik ook naar de keuken gestaan, dat je de ochtenddienst om 6:00 begon, dat je al 300 eieren had gebakken voordat het 10:00 was.
Ja.
Maar dan was je om, even kijken, was ik om 2:30 thuis.
Ja.
En als ik dan zomer zo of in dit...
Ja, dan kon je ook lekker naar het strand. Ja.
Nee, of in het najaar zo, weet je, in de zon zo achter je raam onder een dekentje thuis zitten en even een klein uiltje kunt knappen. Heeft ook zijn voordeel.
Ja.
Sociaal gezien is de grootste uitdaging. Als je veel vrienden hebt, veel familie die niet in onregelmatigheid hetzelfde werk zitten, is dat nog wel de grootste puzzel?
Ja, het biedt wel mogelijkheden voor jezelf. Hè. Als je zegt van, ik wil even lekker gaan sporten een uurtje 's morgens. Feestdagen. Je werkt ook op feestdagen.
Ja. Ik vond het heel gezellig.
Nou, vind ik ook. Weet je, ik bedoel, ik vind het ook hartstikke gezellig om met mijn familie thuis te zitten. En ik hoef ook niet alle feestdagen te werken. Maar er heerst wel een soort van speciale sfeer op zo'n... Ja. Dat merk je ook aan de crew aan boord. Hè. Ja. Die zijn toch anders gemutst dan op andere dagen.
En jij komt er al heel vaak op terug. Maar het is al teamwork en het heeft een bepaalde sfeer. Maar ik vind op dat soort dagen versterkt dat eigenlijk.
Zeker. Maar dat vind ik ook het leuke van dit werk. Je kunt natuurlijk een kantoorfunctie hebben waar je met 3 man op een kantoor zit en de hele dag tegen dezelfde gezichten aan zit te kijken, jarenlang. Maar hier niet, want hier heb je zoveel mensen die dat werk doen en je hebt iedere keer een andere samenstelling van je team. Soms dan zie ik mensen 3-4 weken niet en dan zie ik ze weer vervolgens week achter elkaar. Dat hangt natuurlijk ook allemaal samen met die onregelmatigheid. En dat maakt het ook leuk.
Als het niet zo goed werkt, is het ook fijn.
Nou, dat is ook fijn.
Dan kun je even afstand nemen.
Ja, weet je, maar je raakt ook niet uitgepraat, want het is niet zo dat je elkaar 24/7 een jaar lang bij wijze van spreken ziet op een kantoortje. Je hebt steeds met wisselende mensen te maken en dat maakt het ook heel leuk. En buiten, dat is al hartstikke tof. Ja. En zeker als het lekker weer is. Kijk, als het regent, dan zeg ik heel eerlijk, is het wat minder. Hoort er ook bij.
De thermoleggings en alles.
Weet je, nat worden vind ik helemaal geen probleem. Alleen je zit ook vaak met papieren. En papieren...
Het is niet zo handig.
Het is niet zo praktisch, nee. En dat is het enige. Maar voor de verder is nat worden, weet je wel...
Weet je toevallig hoe groot jouw team is van flight officers?
Geen concrete. Ik denk dat wij met een man of... Ja, een aanname. Een aanname is nooit goed in de luchtvaart. Dus dat moet ik eigenlijk maar niet doen. Nee.
En we hadden het er straks over inderdaad. Want...
Ja, daar komt het ook doordat je niet altijd allemaal op dienst bent. En elkaar, niet iedereen niet echt ziet. Per se kent. Nee.
We hadden het er inderdaad straks over. Want de luchtvaart is nog steeds wel een beetje een vrouwenberoep. Is dat bij de flight officers ook nog?
Nou, bij de flight officers denk ik dat, als ik het in moet schatten, dat het een beetje 50-50 is op dit moment. Ik heb wel het idee, omdat de flight officer een betrekkelijk nieuwe functie is. Eigenlijk die functie loopt nu bijna een jaar. Daarvoor was het dus flight dispatcher. Dat er wel wat meer mannen zijn gekomen ook. Vroeger had je dus de voorman, hè, die het vliegtuig ook binnenmarschalde en die zich eigenlijk aan de bagagekant bemoeide. Aantal mensen die functie hadden, zijn nu ook flight officer geworden. En dat waren eigenlijk allemaal mannen. Dat zijn allemaal mannen. Dus aandeel mannen is iets groter geworden ten opzichte van flight dispatcher. Dus ik schat ongeveer dat het 50-50. Ja. Ik denk niet dat het zo heel veel uitmaakt.
Ik denk door gevlogen te hebben, of door op de grond gewerkt te hebben, of door bij een gate hebben gestaan, of door een platformmedewerker te zijn geweest en dan naar zo'n functie. Als je een breder beeld hebt van alles.
Nou ja, weet je,
gebeuren.
Ik heb ook wel eens op het moment dat bijvoorbeeld. Het gebeurt niet zo vaak, maar er zijn ook wel eens wat rustigere tijden. Hè. De winter is natuurlijk een tijd dat de druk wat minder hoog is. Het is gewoon ook heel goed om eens even een keer te gaan kijken bij de gate. Weet je, ga daar gewoon eens even een half uurtje staan op het moment dat die hun werk aan het doen zijn. En kijk eens wat ze eigenlijk doen. Hoe ze met passagiers omgaan. Hoe reageren passagiers. En dat zorgt er ook weer voor dat op het moment dat ik bij het vliegtuig sta en ga communiceren met de gate, dat ik ook snap wat ze meemaken. Want ook voor de gate is het gewoon bam, 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 door. De gate moet dicht. Dus weet je, je krijgt meer begrip en omgekeerd hetzelfde. Het is heel goed om met elkaar in gesprek te gaan. Om gewoon bij elkaar te kijken.
Die radertjes, de domino's.
Ja, want als je eigenlijk je baan doet, dan kom je elkaar weinig tegen. Ja, dan heb je wel contact, maar je doet eigenlijk je werk. Je gaat weer naar de volgende.
Maar het werk heeft wel direct effect op elkaar.
Ja, dat is wel heel erg fijn dat je inderdaad even gaat kijken. Want daar kan ook wel wat wrijving ontstaan. Want dan denk je, hij wil alweer door. En ik sta hier met al die passagiers.
Ja,
en,
het lukt ook niet altijd, weet je. En iedereen die heeft zijn eigen onderdeeltje in het hele proces. En iedereen wil zijn eigen onderdeel natuurlijk gewoon goed doen. Maar in principe hangen al die onderdelen wel aan elkaar. Ja. Dus je bent wel degelijk afhankelijk van elkaar. Je moet het gewoon samen doen.
Ja. Nou, ik vind het echt heel eerlijk. Ik zou zo solliciteren nu. Als ik
zou ik doen?
Dat is een keileuke functie, denk ik.
Dat is serieus. Je bent wel een manetje van alles.
Ja, ik vergelijk het allemaal een beetje met een producer die je ook bij de radio en tv hebt. Alleen dan bij het vliegtuig die er gewoon voor zorgt dat alles gecoördineerd en veilig en gestroomlijnd verloopt.
Heb je nog vragen, Maud?
Nee. Zoals ik al zei, ik ben al om.
Dan hebben we altijd de slechtste vraag die er bestaat. Maar dan vragen we altijd, wat hebben wij nou niet gevraagd? Waarvan je zegt, dat had ik eigenlijk al willen vertellen. Of dat had je me moeten vragen.
Nee, het was een goed interview.
Okay.
Ik zou het zo niet eerlijk. Nee, ik zou het niet weten. Het is,
ik denk dat we echt alles van jouw functie aangestipt hebben. En ik weet meer dan ik wist, eerlijk gezegd.
Ik ook.
Dat is echt zo.
Ik ook.
Ja, wat hebben jullie ervan geleerd dan?
Nou, sowieso, ik kende de functie flight dispatcher heel goed. Dus ik vond het ook wel even leuk om te horen wat nou het verschil was.
Ik wist niet dat je dus betrokken was bij werkelijk alles. Van inderdaad binnenhalen tot blokken tot vertrek. Dat er helemaal in zat, dat wist ik niet.
Ja, en dat maakt het ook leuk. Ja. En ik zet er ook wel eens een trapje bij als het nodig is. Weet je, dat zijn allemaal dingen die ik rijd er een powerstow bij, zo'n bagageband als het nodig
is. Superleuk.
Dus dat is, het is heel veelzijdig.
En als je bij de gate zou staan, dan zou je al minder geërgerd zijn. Want je weet wat zijn werkzaamheden zijn.
Ik denk dat daar deze podcast juist ook heel goed voor is. Heel grappig. Als je dit hoort, je weet nu van elkaar waar je van verantwoordelijkheden liggen. Of hoe afhankelijk je van elkaar bent.
Kijk, en de gate. Als je bij de gate ziet, dan zie je de checklist ook voor een deel volgens mij. Ik dacht niet dat jullie alles zien, hè?
Nee.
Alleen Paul checkt, zien jullie wat ik al even aangaf. Dus weet je, dan...
Maar niet alles is ook interessant.
Nee, precies. Maar ik log bijvoorbeeld ook als de fuel er is. Is die op tijd? Is de bagage er op tijd? Het is echt een checklist van, ik denk, 40, 45 punten. Ja. Zie ik. Dus ik ga ik zo meteen weer mee aan de slag.
Ik vond het heel erg leuk.
Ik ook. Vond het ook echt heel erg leuk.
Ronnie, heel erg bedankt. En leuk dat je er wilde zijn en wat inzicht wilde geven in jouw functie. Ik denk dat we echt weer wat hebben belicht van werk hier op de airport, wat niet iedereen weet wat het inhoudt.
Ik hoop het.
Wat spreken we volgende keer? Dat weet ik eigenlijk niet.
Jawel,
de beveiliging. G4S.
Oh, ja.
Ronnie, bedankt. Tot volgende week.
Doei.
Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen, volg ons op onze socials, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.